Hallo. Is die er?
Thank you. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Op de druilerige woensdagmiddag in oktober. En wat is er dan beter om gewoon lekker warm binnen te zitten. En ja, een middag waarin we mooie beelden gaan zien. En ja, ik ben benieuwd wat ik te zien krijg. Ik heb nog wel stiekem even op internet gekeken. Maar ja, ik ben benieuwd. Speciaal welkom Ben van der Wellen, die ons daarin meeneemt met het verhaal. Maar voordat ik start, hebben we deze middag nog een andere iemand die in ons midden even is. En dat is Gerrit van der Maten, want ik begreep dat hij nog even iets wou overhandigen aan de PCOB-leden. Dus ik geef hem even het woord.
Ja, dank je. Goedemiddag, even iets verder, zo, dan sta ik er zo dicht op. Goedemiddag, mijn naam is Gerrit van der Maten, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben lid van de ledenraad van de Rabobank. En zoals u allemaal weet heeft de Rabobank de clubactie altijd, ieder jaar. Daar doet u als organisatie ook aan mee. Om een idee te geven, we hebben dit jaar 456 verenigingen aan meegedaan op de Noordoost-Veluwe. Dat is best veel. Er was ongeveer 300.000 euro te verdelen. Nou, daar mogen jullie ook een gedeelte van hebben. Heel veel mensen hebben erop gestemd, dat is al gebleken door aan het aantal geld. Voor de penningmeester geld wordt volgende maand overgemaakt, dus dat is altijd zeker, het komt er zeker aan. Maar toch even dit moment om het toch te overhandigen. En ik zou zeggen van, doe er met z'n allen wat moois mee en dat het allemaal goed terecht mag komen. Bij deze, gefeliciteerd ermee en misschien kun je mezelf omdraaien, dan weten we het allemaal.
Nou, hartelijk dank en ik denk zeker dat de penningmeester hier helemaal blij mee is. €636,82.
Dat is meer dan vorig jaar. Kijk, dat
mogen we graag
hebben.
Nou, en ik denk dat we als bestuurder wel een bestemming voor weten te vinden.
Succes ermee.
Hartelijk dank.
Fijne middag, allemaal.
Ja, dank u. Goed, deze middag een lezing over Charles Darwin, zijn ontdekkingsreis op de Galapagos-eilanden. En toen dacht ik, ja, ik hou ook altijd iets in inleiding daarbij. En toen dacht ik, ja, wat ga ik daar nu weer van vertellen? En dan kom je toch al gauw uit bij het scheppingsverhaal. Genesis 1, ik noem het maar zo, het donker werd licht, water en land werden gescheiden. Er kwamen planten, er kwamen dieren, dieren op het land, dieren in het water. En uiteindelijk, de kroon op de schepping was de mens. Dat staat dan in het begin van de Bijbel, Genesis 1. Maar David, waarschijnlijk heeft David dat geciteerd in Psalm 104. En daar heeft hij het over een loflied op de schepping. En daar heeft hij het ook over dieren. Over een ezel, over vogels, waar ze eten, waar ze schuilen, over een steenbok waar die op dat moment verblijft, maar ook gras voor het vee en brood voor de mens. En zelfs over wijn, dat het hart van de mens verheugt. Dus dat is een beetje hoe de Bijbel kijkt. God schiep de aarde en straks even wat te zien over Darwin, over de evolutietheorie. Maar ik wou ook een lied met jullie zingen. En dat is lied 8b. Ik vond het wel een beetje toepasselijk bij dit onderwerp. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan. Lied 8b. Ja, ik vind het altijd nog wel lastig, want dan moet ik een lied uitzoeken en ja, dan heb ik een mooie tekst, maar dan is de melodie is niet zo bekend. En ja, we moeten toch a cappella doen momenteel. Ja, allemaal gevonden? Ik zal inzetten en ja, ik dacht welke verse zal ik zingen? Laten zingen. Maar ik moet bekennen dat ik ze eigenlijk allemaal mooi vind. Dus we doen ze gewoon even alle vijf. Ja? Ja, maar als u even de belasting omdraait, dan ziet u nog een couplet. Ja? Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan. Sterren ontelbaar overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt. Druppels ontelbaar in de oceaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht. Geuren ontelbaar zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. Mensen ontelbaar overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Zie de zon, zie de sterren, de maan. Dit is een andere melodie. Dus we laten het hierbij. Goed. Ik wilde graag een zegen vragen over deze middag. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel. Hoe wonderlijk is uw naam. En vooral als we kijken naar de dingen die we zien in de schepping. Heer, en dan bid ik zo deze middag dat we ook daarvan mogen genieten. Van de beelden die we zien. Van ja, wat er allemaal gemaakt is. Wat er door de eeuw in ook iets veranderd is. Heer, en ja, geef ons met elkaar een goede middag. Ook de gesprekken die we mogen hebben. En ja, wees erbij met uw geest. Amen. Goed, ik geef Ben van der Wel het woord. En we hebben afgesproken dat hij eerst zijn verhaal houdt. Met de beelden erbij. Dat zal ongeveer... de beelden helemaal daarna. Dus eerst het verhaal zonder beelden. En dat zal ongeveer een kleine drie kwartier zijn. Dan hebben we een pauze. En daarna komen de plaatjes. Dus ik geef hem eerst het woord.
Zo. Zo, ben ik zo voor iedereen goed verstaanbaar? Ja? Nou, ik ben u dankbaar voor uw openingswoord, want daar gaan we het over hebben, over de schepping.
Hallo?
Ja? Die verstaat het niet goed? Zijn er meer die me niet goed kunnen verstaan? Nog dichter? Zo beter? Juist, ja. Ik herken mezelf in de kerk altijd, want ik versta bijna de helft niet. Maar goed, hier iedereen dus. We hadden het over de schepping. Zou iemand mij van u, steek uw hand maar eens op, mij kan vertellen hoe oud de aarde is? Want we hebben het over de schepping, maar wanneer is die nou geschapen eigenlijk? Nou, wie durft de gok te gokken? Ja, mevrouw. 7, 6? 4,5 miljard. Ik denk dat u in de hele goede richting zit, want dat getal ken ik ook zo'n beetje. Ja. Nou, kom ik met een heel ander verhaal. Er was een predikant geweest in rond 1800. En die had de Bijbel nauwkeurig bestudeerd en die was er precies uitgekomen wanneer de aarde was geschapen. En dat zal ik u meedelen. De aarde die zou zijn geschapen op 25 oktober... dat was op een zondag, 9 uur 's morgens, 4004 voor Christus.
En wat zeggen
Nou ja, daar gaat het verhaal dan over natuurlijk, hè. En er is natuurlijk iemand geweest die heeft daar verandering in gebracht, heeft andere inzichten gekregen en bleek natuurlijk helemaal niet te kloppen. En over die man gaan we het hebben, dat is namelijk Charles Darwin. En Charles Darwin werd geboren in 1809 in West-Engeland, in de richting van Wales, een prachtig landelijk gebied. En hij was zoon van een arts en zijn grootvader was ook arts geweest en de familie had wel geld. Een landelijk gebied, als Darwin naar school gaat, dan is het helemaal geen opvlieger, of geen hoogvlieger, sorry. En hij heeft ook niet zoveel kwaliteit en heeft alleen maar belangstelling voor de omgeving, voor de bomen, de planten, de insecten, alles wat maar met natuur te maken heeft, dat is Darwin. Ook op de middelbare school is het geen hoogvlieger. Hij heeft eigenlijk geen kwaliteit om naar de universiteit te gaan. Mijn geld doet een hoop, maar ik denk dat er mijn geld geschoven is, want uiteindelijk wordt hij toegelaten tot de Universiteit van Edinburgh. Dat is een heel eind van zijn woning vandaan, wel zo'n 500-600 kilometer. En er waren natuurlijk geen fietsen en auto's en noem maar op, dus dat ging per postkoets. Dus hij was een dag onderweg van huis naar de universiteit. En dan gaat hij medicijnen studeren op aandringen van zijn vader. Edinburgh is best een hele leuke stad. Of hij het naar zijn zin heeft gehad, is zeer de vraag. Hij studeert een aantal maanden. En dan wordt er opgeplakt in de universiteit dat er binnenkort een practicum zal worden gehouden. En dat er een meisje geopereerd zal worden. En dan moet hij bij zijn. Er was een operatie, dat was geen kleinigheid. Want ruggenprik, onder narcose brengen, verdoving, dat bestond niet. Zo'n kind of zo'n volwassene werd dan een beetje volgegoten met whisky en dat was het dan. Dus Darwin is bij het college aanwezig en ja, het was meer een martelkamer dan een operatiekamer. Dat kunt u wel nagaan. En als dan bloed over de tafel loopt, dan heeft Darwin het wel gezien. Hij wordt geen arts. Hij gaat naar huis, pakt zijn reiskoffertje en vertrekt naar huis. Hij is dan weer een week onderweg, want zo ging dat in die tijd. En als hij bij zijn vader komt, dan staat zijn vader heel verbaasd. Zegt, wat kom jij doen? En dan zegt hij, pa, ik word geen dokter. Nou, zijn vader vindt het helemaal niet leuk, want hij zegt, en wat dan? Wist Darwin ook niet. En zijn vader die denkt, nou ja, dan moet hij zelf maar uitzoeken. En na een poosje zegt zijn vader, nou, als je nou eens theologie gaat doen. Ja, als je niks kon, dan ging je theologie doen. Dus hij gaat theologie studeren en hij gaat een hele andere universiteit naar Cambridge, in het oosten van Engeland. En daar heeft hij het geweldig naar zijn zin. Is ook een bijzonder leuke stad, universiteit dateert van 1200, die hele vroege. Ik denk de derde universiteit ter wereld, eerst Bologna, de tweede Oxford en de derde Cambridge. Prachtige universiteit, prachtig gelegen, prachtig oude gebouwen, mooi riviertje door de stad heen. Aan de ene kant het universiteitsgebouw en aan de andere kant de prachtige glooiende velden. En dat was wat voor Darwin natuurlijk. Heeft u hard gestudeerd? Nou, niet zo. Hij heeft wel een graad gehaald in de theologie. Maar of het nou zo'n gelovig man was, ik trek het zeer in twijfel. Laten we maar zeggen, hij was vrijzinnig. Dan zijn we safe. Ja, leuk daar. Hij raakt daar bevriend in Cambridge met professor Henslow. Heel merkwaardig dat een jonge student gelijk bevriend raakt met een hoogleraar. En ze iemand van een hele andere faculteit, want Henslow is bioloog. Samen lopen ze nog wel eens door de velden, Henslow en Charles Darwin. Ze praten over van alles. En Darwin die ziet dan op de grond weer een duizendpoot en dan weer een pissebed en dan weer een vlinder en dan weer een stuk gesteente wat vreemd is, wordt allemaal meegenomen. Henslow die ziet het aan en denkt, nou, merkwaardig jochie. Of liever hij dacht, dit is een fenomeen. En dat was hij ook. Die vriendschap die duurt heel lang, zelfs tot het eind van zijn dood, zijn dikke vrienden geweest. En dan blijft het een poosje stil en dan ligt er op een gegeven dag een brief op het bureau van professor Henslow. En daar staat in dat er binnenkort moet een expeditie gehouden worden voor wetenschappelijk onderzoek over de wereld. Alle continenten moeten worden bezocht en hele grote expedities zullen gemaakt moeten worden langs kusten van Zuid-Amerika. En er moeten monsters genomen worden van het zeewater, insecten, planten, dieren, alles wat met natuur te maken heeft, moet in kaart worden gebracht en moet worden onderzocht. En Henslow, die is helemaal in de wolken. Denkt, haha, die man die heb ik al gevonden, dat is Darwin. Dus hij roept Darwin bij zich en zegt, joh, jij moet die expeditie gaan leiden. En Darwin, 22 jaar, nou, die ziet dat als een hele klus. En hij zegt, pa, vind je het goed, of meneer Henslow, vindt het goed als ik naar mijn vader ga, om eens te vragen wat hij ervan vindt. En professor Henslow zegt, nou ja, doe maar, ga maar. Dus hij pakt zijn reiskoffertje weer, gaat naar huis en gaat naar zijn vader. En denkt zijn vader, verrekt, heb je hem weer? Wat is het nou weer? Nou, hij doet zijn verhaal en zijn vader zegt, nou ja, wil je op vakantie? Voor mij hoeft het niet. Ik zie het helemaal niet zitten. Ik vind het gewoon waardeloos. Darwin komt niet verder. Nou was het een rijke familie. Die woonde op het platteland, had een prachtig herenhuis, had ook eigen paarden. En aan het verder stond nog zo'n grote villa, een buitenverblijf. En er woonde ook een hele beroemde familie, die kent u allemaal. Dat was de familie Wedgwood, van de kopjes en schoteltjes. En die eigenaar, Josje, Josje, hij noemde hem altijd Jos, was een hele aardige vent. Heel anders dan zijn eigen vader. Die had oor voor je, die kon met je meedenken en meepraten. En bovendien had Joshua een leuke dochter. U ziet al een combinatie, helemaal nog nergens aan denken. Zijn dochter heette Emma. Emma was een begaafde pianiste, want ze had nog les gehad van Frédéric Chopin. Nou, dan voelt u al, er zit geld. Anders kwam dat niet zo, kon dat niet. Maar goed. Charles Darwin denkt dan, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar Jos, naar meneer Wedgwood. Het was nog een beetje familie van elkaar ook, die Darwins en de Wedgwoods. Emma, die staat buiten te vegen. Charles Darwin is op een paard gesprongen. En nog heel in het weg, tot 120 kilometer, komt hij bij de familie Wedgwood aan. Emma, die is buiten aan het werk en denkt, verhip, wat komt er in de verte aan? Het lijkt wel een ruiter. En als ze even wacht, ja, inderdaad, oh, het is Darwin. Ze kennen elkaar heel goed, want met hoogtijdagen, kerst en Pasen, kwamen die families bij elkaar. Gingen ze met open haardvuur zitten, hadden ze natuurlijk een hert geschoten voor die tijd, of een paar fazanten werden gegeten. Werd er een orkestje uitgenodigd. Het was heel gezellig. Dus die families kennen elkaar heel goed. En Emma zegt, wat kom jij doen? Moet je niet studeren? Nou ja. Hij vertelt het een en het ander. En Emma zegt gelijk, oh wat leuk, dat is echt iets voor jou, dat moet jij gaan doen. En haar vader zit in zijn kamer, zit hij te werken voor zijn bedrijf. En ik denk, wat hoor ik nou toch? En ik moet het toch eens weten. En Emma staat zo gek te doen. En haar vader komt ook eens luisteren. En Emma zegt, oh pa, moet je horen, hij gaat op reis. Nou, meneer Wedgwood zegt, meid, hou nou je mond eens even. En die gaat zitten. En dan doet Darwin zijn verhaal dat hij gevraagd is om een expeditie te geleiden. Hij moet minstens 2 jaar gaan duren. Alles moet bezocht worden, de grote continenten. En Josje die zegt maar niks en die luistert. En als Darwin klaar is, dan zegt meneer Wedgwood, is dat alles? En wat is het probleem nou eigenlijk? Nou zegt Darwin, moet ik het doen? Hij zegt, ja natuurlijk jongen, jij liep vroeger toch altijd door die velden heen. Dat is je op het lijf geschreven. Dat moet je doen. Nou, Darwin is een heel stuk verder, maar zijn vader is erop tegen. Josje die zegt, nou, zal ik meegaan naar je vader en hem omkletsen? Dat gebeurt dan ook, maar vader is niet voor reden vatbaar. Een poosje blijft Darwin nog bij zijn vader logeren. En dan staat hij 's morgens op en zegt hij, en ik doe het. En hij pakt zijn reiskoffer en gaat terug naar Cambridge om professor Henslow op de hoogte te stellen. Als je eraan komt, dan is professor Henslow in zijn studeerkamer en Darwin doet die deur open. En zegt, professor, ik doe het. Maar professor Henslow, die reageert nauwelijks. Want er is een probleem ontstaan. En dan zegt professor Henslow, waarom ben je zo lang weggebleven? Want ik had je ver eerder terug verwacht. Want ik heb al een ander benoemd. En nou zit professor Henslow in de problemen. Niet Darwin, professor Henslow. Want Henslow is ervan overtuigd, is er maar één die het goed kan. En dat is Darwin. En die moet het gaan leiden. Dus professor Henslow die gaat zich allerlei bochten wringen om die ene jongen er weer uit te krijgen. En Darwin erin te duwen. En dat gebeurt er ook. Want Darwin wordt beroemd. Dan komt het tweede gedeelte van het verhaal. Darwin wordt in contact gebracht met de kapitein van het schip. Want ze zullen met het schip de zee over moeten. Die kapitein, die heette Fitzroy. Veel gebergtes in Zuid-Amerika heet toch Fitzroy-gebergte. Een bekend natuurgebied. Fitzroy was een driftkikker. Lastig. Een zeer bekwaam kapitein. Hij was net teruggekomen van de reis rond Zuid-Amerika. Had zijn sporen verdiend. Maar een lastige man. En hij was puritein. Dat wil zeggen, zeer gelovig, zuiver in de leer. En de Bijbel van kaft tot kaft. En daar viel niet aan te tornen. En Duin was heel anders. Die nam het zo nauw niet. Aan het begin zijn de dikke vrienden. Later zullen ze uit elkaar gaan. En zegt Fitzroy, nou, ik zit met jou opgezadeld, heb ik begrepen. Ja. Nou, het schip waar hij mee aangekomen was uit Zuid-Amerika had danig averij opgelopen. Lag in de haven, moest opgeknapt worden. Er markeert nogal wat aan. Darwin wilde meteen weg. Maar het duurde nog 6 maanden voordat ze weg konden. En intussen tijd gaan ze naar Londen, gaan ze inkopen doen. Ze moeten revolvers hebben, ze moeten geweren hebben, ze moeten kapmessen hebben. En allemaal van dat spul om in het oerwoud zich te kunnen voortplanten, voortbewegen. Sorry. Goed, dat gaat allemaal wel prima. En de relatie is ook goed. En dan na 6 maanden, dan komt het bericht, jullie kunnen vertrekken. Nou, allemaal zijn ze opgetogen, allemaal aan boord. En dat moet een ware hel geweest zijn. Want als ik u vertel, dat schip was 30 meter lang. Dat is zo groot als uw kerkzaal. Het had 242 ton, dat is ook niks. En er moesten 75 mensen mee. En die moesten dag en nacht bij elkaar zijn. Nou, dat ging natuurlijk niet goed. Wat merkwaardig is natuurlijk dat Darwin, want als ik naar Zuid-Amerika ga, dan moet ik eerst naar de GGD en dan krijg je cholera inentingen, tyfus en gele koorts en tabletten tegen malaria. Had Darwin helemaal niet, ging onbeschermd weg. En wat zou die dol geweest zijn als die mijn camera had gehad? Had hij niet. Hij had wel 2 uitstekende tekenaars meegenomen. En aan de microscoop had hij ook graag gehad. Weet je, die mooie die bij de, in de ziekenhuizen staan. Hij had 2 loepjes aan een stokje zitten. En dat was het dan. Op het schip had hij een eigen kamer. En daar zat hij heel dag te werken. En allemaal onderzoek te doen. Ze vertrekken dan. Mensen zijn allemaal blij dat ze weg zijn. Ja, het was van korte duur. Maar na 2 dagen is het hele zootje zeeziek. Ze hangen allemaal over de reling. Ook Darwin is ziek. Ze hebben het niet meer. En ze moesten nog 2 jaar verder. Nee, de hele reis heeft uiteindelijk 5 jaar geduurd. Ja, op zo'n schip gebeurt natuurlijk van alles. En de mensen verlangen naar vaste grond onder hun voeten. Nou, zegt Fitzroy, maar binnenkort komt bij Madeira. Dan gaan we land. Maar als ze bij Madeira komen, dan is er cholera uitgebroken in Madeira. En daar zit Fitzroy niet op te wachten. Hij denkt, wat allemaal, mensen worden ziek. Hij zegt, jongens, we varen door. Er ontstaat een geweldige opstand. En die wordt hardhandig neergeslagen door Fitzroy. En Darwin die gaat gewoon zijn eigen kamertje verder. Het is moeilijk met z'n allen. Af en toe sterft er ook iemand. En dan, kijk, dat is dat typisch. Darwin was, ja, had een bevoegdheid, zou ik maar zeggen, van predikant. Die deed daar niks aan. Fitzroy was gewoon kapitein, maar was van christelijke huizen, zeer christelijk. En die zei, maar dan moeten we wel een dienst houden. En dan werd het lichaam op het dek gelegd. En dan ging hij een stuk uit de Bijbel lezen, hield een korte meditatie. En dan werd het lichaam in zee geschoven. En zo ging dat maanden. Hij is natuurlijk over heel de wereld geweest. Wij haalden 1 deel uit, dus namelijk de reis rond Zuid-Amerika. Ik heb de tekeningen hier hangen, daar zullen we het straks even over hebben. Als belangrijkste deel is dat hij eerst komt bij Rio de Janeiro. En daar doet hij een merkwaardige ontdekking. Want in de haven, er loopt een meneer met een prachtige mantel aan, hoge hoed op. Echt een gentleman met een stok. En daar komt Darwin mee in contact. En die meneer zegt tegen Darwin, wat doet u eigenlijk? Ja, zegt Darwin, ik ben op expeditie en ik moet onderzoek doen. En nou, u weet het allemaal wel. En Darwin zegt tegen hem, wat doet u eigenlijk? Nou, ik ben zakenman, ik drijf handel en ik verkoop koffie hier. En ja, zo af en toe koop ik ook eens een slaaf en een slavin. Oh, denkt Darwin. Want daar hadden zijn vader en zijn wetsvoerder het samen nog wel eens over gehad, over de slavernij. Oh, gaat dat zo? En waar overnacht u, vraagt hij aan Darwin. Ja, ze daar is meestal in de open lucht. En die meneer Lennon, zo heette die, die andere man. Die zegt, nou, ik heb een groot herenhuis. Kamers genoeg, ga mee, krijg je mij te eten, kun je een nachtje heerlijk slapen. Darwin wil eigenlijk niet, maar uiteindelijk geeft hij toch toe. En dan wandelen ze achter elkaar door het oerwoud. Een jongen voorop met een kapmes om het pad te maken door het oerwoud. En dan komen ze bij een rots. En Darwin blijft er staan en denkt, wat gekke kleur heeft dat ding toch? Rood, roze rood. En hij zegt tegen meneer Lennon, wat is dat eigenlijk? Ja, kijk, ik heb wel eens een keer dat de slaven en slavinnen weglopen. En dan gaan we erachteraan en dan pakken we ze weer. Maar er was één vrouw die zei, ik ga nooit meer naar de plantage. Hoe het ook zij, daar spreek ik me dood. En die is van die rots afgesprongen. En daarom is die rood. Oh. Ze lopen weer verder. Dan gaat er een kanonschot. En daarom zegt, wat is dat nou? Ja, zegt Nielen, dat is een teken dat ik eraan kom. Iedereen weet nu dat ik in aantocht ben. En als ze weer verder lopen, gaan er allemaal belletjes rinkelen. Nu is die heel dichtbij. Er komen alle slavinnen naar de open ruimte, naar de compound. En dan zullen ze hun heer begroeten. Nou, dat gebeurt dan ook. En daarmee staat zoals we kijken, het is een hele leuke, ja, compound. Een open ruimte in het oerwoud. Er liggen hele stapels koffiebonen en er lopen ratten en katten en honden. Het was heel schilderachtig. Daarmee kijkt zijn ogen uit. Wat een leuk spul eigenlijk. Maar wat een rotte huisjes daar in de verte. Ja, dat zijn daar wonen slaven en de slavinnen, zie je wel. Daarmee staan, zeg je tegen Lennon. Ik heb zo'n dorst. Heb je water voor me? Tuurlijk. Dus hij stuurt daar een slavin. Die daar loopt te vegen. En die slavin die heeft een zoontje van een jaar of 7. Die loopt er te spelen. Samen. Die heeft best een leuk, leuk leven. Maar nog vrij goed. En meneer Lennon zegt tegen die negerin. Ga het glas water halen. Nou, die gravin die holt naar binnen. Komt terug met een glas water. En dan zegt zij tegen dat jochie van haar. Ga jij hem aan die meneer geven? Nou, dat jochie die pakt dat glas. Gaat naar Darwin. Zo gaat het verhaal. En dan ontploft meneer Lennon van woede. En hij zegt, ik ga je doodschieten. Ik ga je naar de markt brengen. Ik verkoop je dat jochie. Dan schiet ik hartstikke dood. En hij vliegt naar binnen zijn herenhuis. En komt het huis uit met een geweer om dat joch dood te schieten. Darwin zit aan de grond genageld. Krijgen we nou toch? En Darwin en zijn mannen. Hij was met nog wel een paar mensen erbij. Die probeert de zaak te zeggen, ja, maar wacht nou toch eens even, wat is er nou toch aan de hand? En wat was nou het probleem? Ja, je kunt haast niet geloven, maar het glas was niet schoon geweest. Nou, Darwin is zo ondersteboven, dat hij heeft er ook een brief over geschreven aan zijn eigen zuster. Ik heb nou de slavernij meegemaakt. En s'avonds, er komen alle mensen bij elkaar, alle slaven en slavinnen. Dan gaat de heer Lennon op een podium staan, leest een stuk uit de Bijbel, houdt een preek en dan welterusten. En s'avonds komen ze weer en dan zegent hij zijn slaven en slavin en gaan allemaal weer aan het werk. Nou, Darwin heeft, dat was de grootste ontdekking van de hele reis die hij maakte eigenlijk. Maar goed, hij gaat weer terug naar zijn schip. Ze varen weer verder langs die oostkust, aan de rechterkant wat hij daar ziet. Zakken ze zo langzaam naar beneden, helemaal naar de zuidpunt. Nou, op een gegeven moment komt hij bij een moeras. Darwin gaat er aan het graven met een schop en een pikhouweel en weet ik al niet wat. En dan stuit hij op botten. Fitzroy, zijn kapitein, die is er ook bij. Zegt Darwin, dit is toch wel oud hoor. Het is heel oud. Ze hebben waarschijnlijk een stuk van een dinosaurus opgegraven. Maar ja, het zijn allemaal stukjes en Darwin kan er niet zoveel mee. Maar hij registreert het precies. Hij onthoudt het goed. Ja, zou dat nou? Dat is oud hè. Het begint een beetje te groeien bij Darwin. Hè? Het is oud. Maar hij bewaart het nog eventjes. En dan varen ze verder. Komen ze helemaal in het zuidpunt van Zuid-Amerika. Bij Kaap Hoorn. En dat was natuurlijk een hele gevaarlijke zee. Want daar komen twee oceanen bij elkaar. Er is een hele ruwe zee. Heel vaak zijn er heel veel schepen vergaan. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dat ik ben daar Want van Zuid-Amerika steek je over naar Antarctica. De heenreis was best geweldig, maar terug was het erg slecht. En dan is het een hele gevaarlijke zee. Goed, we laten het daarbij. Maar we gaan verder met de reis. Dan komt hij aan de andere kant van Amerika. Dan komt hij bij het Andesgebergte. Dat is die grijze strook die je van boven naar beneden ziet lopen. Een bijzonder mooi gebied. Het was echt iets voor Darwin. En dan gaat hij met Fitzroy weer. Hij ging ook wel eens alleen zonder de kapitein. Want had de kapitein andere dingen te doen. Maar soms ging Fitzroy ook mee. En dan lopen ze het gebergte. En dan begint de aarde te schudden. En dan zijn er kleine erupties van vulkaantjes. De modder vliegt de lucht in. En als het over is, dan zegt Darwin tegen Fitzroy, maar nou kijken, we staan nou een stuk hoger dan zo even. En wat zo even hoog was, dat is laag geworden. Hij zie je dat? Hij zegt, de aarde is in beweging. Ja, daar kon Fitzroy zich nog wel in vinden. Dat was ook zo, dat kon je duidelijk zien. Maar als ze nog verder lopen, dan komen ze weer in een hoog gedeelte en er ligt een schelp. Darwin staat te kijken, zeg maar, wat is dat nou toch? Hoe komt die schelp hier? Nou, ze vindt zo heel eenvoudig, die heeft God daar neergelegd. Nou, zegt Darwin, dat geloof ik niet. Hij zegt, want ik denk dat de aarde in beweging is, dat hebben we pas gezien. Want door aardbevingen en tektonische krachten van onderuit is die anders naar boven geperst. En dat was vroeger lag dat onder water in de zeden. Daar waren de schelpen en die schelpen zijn mee omhoog gekomen. En zo is schelp daar gekomen. Ja, was al aannemelijk, maar de aarde was geschapen 4004 voor Christus. Dat kon toch niet. Fitzroy zegt tegen Darwin, jij bent een godlogenaar. Nee, zegt Darwin, dat ben ik niet. Maar ik constateer dit. Daar blijft het bij. Langzaam komt die verwijdering tussen Darwin en de kapitein. Dan gaan ze nog verder naar het noorden. Ze komen langs de prachtige woestijn van Atacama. Daar is hij niet geweest. En langs Machu Picchu. Die prachtige bergen. Daar praat hij ook niet over. En uiteindelijk komen ze dan bij de Galapagos-eilanden. Nou, er is hier zoveel te zien. Zou je op het eerste gezicht zeggen. Want ze liggen 1000 kilometer uit de kust. Het zijn 13 eilanden, 7 grote en 6 kleine. En die liggen ongeveer 80 kilometer uit elkaar. Dus toen ik er was, dan voer je 's nachts van het ene eiland naar het andere eiland. Daar deed ze een hele nacht over. En dan ging je overdag aan land. En dan ging je daar op excursie, zou ik maar zeggen. Nou, als Darwin daar ronddolt, dan ziet hij een op een eiland met bomen met noten. En hij ziet er vogeltjes, hij ziet er vinken. En die vink, die eend die ziet, die heeft een heel kort, sterk snaveltje. Ja, dat is erom dat hij dan met die sterke snavel die noot kan openhakken. Maar een paar dagen later, die zien we 200 kilometer verder, is hij weer op zo'n eiland. En dan ziet hij ook zijn vinkie. Alleen die heeft een ander snaveltje, een heel scherp puntje. Want dan kon hij mee achter de bast van een boom komen om daar de luizen en de vlooien en de larven weg te halen. Dat vond Darwin vreemd. En dan komt hij op nog een ander eiland en die vindt hij weer hetzelfde vinkje, weer met een ander bekje, want die kon goed de honing uit een diepe bloem halen. Ja, ze vindt, sorry, God heeft 3 verschillende vinken geschapen. Nou, zei, nee, dat geloof ik niet. Die zei, nee, het is 1 en dezelfde vink, alleen de ene heeft zich helemaal aangepast aan het eiland met noten, daar kan hij nu leven. En de andere vink, die heeft zich aangepast aan het eiland met bomen, met boomschors, waar veel insecten achter schuilen. En dat beest kan daar nu leven, maar het is dezelfde vink. En toen was de breuk compleet, toen zei Fitzroy tegen Darwin, je bent een godlogenaar. Nou, zo gaan ze uit elkaar en later is die breuk niet meer geheeld. Maar dan komen ze later thuis. Ja, op weg naar Engeland. Nou, ze zijn het allemaal spuugzat. We zijn 5 jaar weg geweest. En dan komen ze in Zuid-Engeland. Ze komen op een heel andere plek aan dan ze gedacht hadden. Want de zee was helemaal niet nauwkeurig. En de mensen zijn door dolle heen. En ze willen allemaal van boord. En ze zeggen, Fitzroy, wacht even. We zijn 5 jaar weg geweest, hè? En we hebben het allemaal overleefd. Wat dacht je van als we God eens gingen danken? Dat was Fitzroy, niet Darwin. En Fitzroy die pakt de Bijbel, leest een stukje en zegt, nou, ga nu je gang maar. En dan vlucht iedereen van het schip af, ver weg, naar huis. Ook Darwin, want daar was het spuugzat. Want daar moet ik vermelden dat Darwin, want hij was niet ingeënt, ook een ziekte heeft opgelopen. Een variant van de malaria. In mijn woordenboek stond ze van vaga's. Het is bekend, maar je hoort er nooit over. En daar heeft hij heel zijn leven last van gehouden. Hij is ook vrij jong gestorven. Maar daar zullen we het straks even over hebben. Als hij thuis komt, dan ja, iedereen is verbaasd natuurlijk, want hij, niemand wist ervan. En ja, zijn vader vindt wel leuk dat die jongen thuis is. En hij gaat er ook gelijk naar zijn oom Josh Wedgwood. Nou, en die dochter is helemaal weg van hem. Zeg, wat is dat leuk dat je er bent. En dan trouwen ze spoedig daarna Emma en Darwin. Ze trouwen. En nou, ze krijgen nog 10 kinderen. 10 kinderen had hij, geloof de meeste of allemaal jongens. Ja, hij is wel ziek. En Darwin doet eigenlijk niet veel. Hij gaat in Londen wonen. En Emma die houdt hem goed in de gaten. Er zijn biologen op het spoor van de evolutie gekomen. Wallace was er een. In Duitsland zat ook zo eentje. En Emma denkt, ja, maar Darwin heeft het uitgevonden. En hij moet eer hebben. Dus hij wil publiceren. Maar Darwin was eigenlijk futloos en hij had niet van zin. En het duurt nog 20 jaar voordat hij inziet, voor ik sterf moet rond zijn. En gaat hij het schrijven. En dan schrijft hij een boek over de origin of species. De oorsprong van de speciale soorten die er allemaal bestaan van vogels en vissen. Hij durft niet te publiceren. Maar Emma zegt, je moet het publiceren. En dat doet hij dan ook. 1000 exemplaren. Er gebeurt niks. 2000 exemplaren. Gebeurt er nog niks. De 3000. En nou wordt het rumoerig. Want de kerk krijgt er licht van. De aarde is niet geschapen in 4004 voor Christus. Daarom zei nee, de aarde is veel ouder. En dat stond ook in zijn boek. Maar dat was tegen de kerk. Dus nou krijgen we het gedonder. Darwin die houdt zich heel rustig. Maar ja, de kerk kan het niet over zijn kant laten gaan. Dus er zal een vergadering belegd moeten worden wie er gelijk heeft. En die vergadering werd in Oxford gehouden. Er was een beroemde bisschop, bisschop Wilberforce. Die was erg rad van tong, er viel niet tegen op te kletsen of je lag onder de vloer. En die zou dat wel even wassen, dat varkentje. Darwin was uitgenodigd om zijn boek te verdedigen. Zijn hoogleraar Henslow was er. En meneer Hoek, een botanicus. En Lyle, een fossielkundige, die zou dat allemaal tegen Wilberforce opnemen. Darwin was zelf niet aanwezig. Die was te ziek, hij kon niet meer. Nou, die vergadering in Oxford, dat wordt een zootje. Iedereen had er lucht van gekregen dat er ruzie zou ontstaan. Studenten kwamen vanuit Oxford natuurlijk allemaal naartoe om te horen. Mensen die er in de straat liepen gingen er ook toe, want nou kon je lachen vandaag. Nou, Wilberforce begon over apen en nee, ze wilden nou allemaal geluiden van de zijkant, van de coulissen, die zich ermee gingen bemoeien. En het wordt een zootje en het eindigt eigenlijk in niks. Het wordt een zootje, alleen. Op het allerlaatste moment wordt het heel rustig. Want dan gaan de deuren open van de zaal. En dan komt er een mannetje binnen. Oud. Slecht haar. Onverzorgd. Hij is ten einde raad. En hij loopt in het begin van de zaal. Steekt de Bijbel in de lucht. This is the word of God from cover to cover. Dit is het woord van God. Van begin tot eind. Het is de kapitein die ten einde raad is. Heeft God de aarde dan niet geschapen? 5 jaar later pleegt Fitzroy zelfmoord. Dan is de afgelopen. Ja, het gaat een beetje rond dat de aarde wat ja, niet zo jong is als ze denken. Dat hij veel ouder is. Darwin trekt zich terug in Londen gaat hij wonen. Daar is het te druk voor hem. Zijn vrouw zegt, laten we naar verder de bergen ingaan, de heuvels in. Dat doet hij dan ook. Dan schrijft hij nog een paar boeken. En dan op 73-jarige leeftijd sterft hij. En dan wordt zijn lijkkist gedragen door zijn hoogleraar Henslow. Die leefde nog. Hoek, Wallace, zijn concurrent zou ik dat maar zeggen. En die dragen dan naar Westminster Abbey in Londen. En daar komt er dezelfde plaats te staan als waar de katafalk heeft gestaan van Sir Winston Churchill. En waar Diana gestaan heeft, daar heeft ook de katafalk van Darwin gestaan. En dan wordt hij begraven naast Newton, ook een fenomeen en natuurkundige. En dat is dan het einde van het leven van Charles Darwin. Dank u wel. Ja, doe maar. We gaan nu even koffie drinken.
Ja.
Ja? Oh, dat u moet zeggen.
Ja, nee, dat is helemaal prima. Ja, goed, we gaan naar de koffie en de thee. Hier achter is contant. En wilt u pinnen, dan kunt u bij de bar terecht. En met een ruime kwartier gaan we weer verder. Nou, de koffie is op. En we gaan nu wat plaatjes bekijken van de Galapagos-eilanden.
Nou, we gaan nu naar de plaatjes kijken. En we varen van de oostkust. Ik zal hem aanwijzen. En dan om die punt heen gaan we daarmee naar boven. En dan komen we zelf bij de Galapagos-eilanden uit.
Wil je hem in de hand doen?
Ja.
Ja. En dan dicht bij je hand.
Ja. Nou, hier ziet u dan de kaart. We hebben er nou twee. Dus u heeft eens gefotografeerd en anders de echte kaart. Maar ik was niet zeker van dat die goed was. Maar het is heel goed overgekomen. Dus we varen hier naast de zuidkant. Rio de Janeiro ligt hier zo bovenin. En dan hier zeiden we langs. En hier ging Darwin iedere keer aan land. En bij Montevideo, bij Zaires is die geweest. En dan zo hier langs. En hier had een stuk... Het land dat was nog niet in kaart gebracht, dat moest in kaart brengen. En dan varen ze hier om, Vuurland heet dat, Cape Horn, vaart hij om naar de andere kant van Zuid-Amerika. En je ziet hier deze witte band, dat is de Andes. En dat is een verschrikkelijk mooi natuurgebied, grillig, moeilijk. Als je meteen daar naartoe vliegt, dan moet je wel een paar dagen wennen aan de hoogte, anders krijg je hoogteziekte. Maar dit is een bijzonder mooi natuurgebied. Het is pas een tv-uitzending geweest van de Americans. En daar hebben ze dit ook laten zien, maar dan vlogen ze er met de helikopter overheen. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Maar dan krijg je helemaal bijzondere beelden natuurlijk. We gaan naar de volgende. Kijk, hier is daar weer niet geweest, maar dat is de oostkust van Zuid-Amerika. De grootste waterval ter wereld, de Iguazu. En die ligt op de grens van Brazilië, Argentinië. En dat hebben ze keurig gedaan, prachtige loopplanken gemaakt om er helemaal langs te lopen. Merkwaardig hier is, maar je snapt van natuurlijk toch niet zoveel. Hier vliegen, dat kun je niet zien, maar er zijn er honderden, zwaluwen. En hun voedsel ligt achter het water tegen de rotsen. En ze vliegen door die stroom heen naar de rotsen om het voedsel op te pikken. En ze worden niet meegesleurd door het water. En daar begrijp je niks van. Tenminste, ik niet. Dat vind ik heel bijzonder. Komt alleen maar hiervoor. Ik heb er een paar opnamen neergezet. Die zullen wat sneller erdoor schieten. Maar dan heeft u een idee van de grootste waterval ter wereld. De volgende. Kijk, dit heb ik gemaakt. Dit is met de helikopter. En dan krijg je dus het scherpe contrast tussen donker en licht. Maar hier ziet u dus dat water uit de Amazone komen. Uit het oerwoud. En hier gaat het dus verder naar de Atlantische Oceaan. Maar dat is nog een eentje varen. Kijk, hier heb je weer zo'n rots. Iets enorm complex. Ja, de volgende. Hier weer een andere. Hier zelfs in twee etages. Dat is een prachtige. Hier deze ook. Ook wel luchtfoto trouwens. Mocht er even een beeld van. Nou, de laatste denk ik. Ja, nou. U heeft het gezien. Ook nog eentje. Ja, met de regenboog erbij natuurlijk. Sta ik voor u. Oh, ja, de volgende. Ook dit is langs de kust. U ziet hier de zeehonden liggen en alles wat er meer zijn. Met deze, ja, gevaarlijke kreekjes. Want die zeehonden, die hebben dan jongen. En die zwelen daar heerlijk op het strand. Dat voel je wel. Alleen, die zijn verraderlijk. Want er zijn van die orka's, en die weten dat precies. En dan komen ze met hoog water... Zwem ze hierin en dan vlieg je het strand op en hup, zeehond weg. Dus niet altijd leuk om er te staan, want er verdwijnt er wel eens eentje. De volgende graag. Kijk, hier zit dus een hele rij liggen. Die liggen er heerlijk, de zon natuurlijk. Dat is echt een heerlijk gebied om te luieren voor die dieren. Maar hier zwemt af en toe wel een orkaatje die even het land opkomt. Nou, dit is eentje van dichtbij, niet zo bijzonder, dus daar gaan we gauw aan voorbij. Hier, een gordeldier. Een amarillo, geloof ik, heet hij in het Spaans. Heel tam. Ze wilde, kon er gewoon aankomen. En hij kwam bij ons wat bedelen om biscuit. Maar heel leuk. Ik had het dier zelf nog nooit in de natuur gezien. Maar heel leuk. Nou, ook aan die kust nog wat pinguïns. We zullen straks meer zien op Antarctica. En hier zie je dus de familie bij elkaar. Nu ben ik op het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika gekomen. In Vuurland. En u ziet hier, dat is een nationaal park. Het heet Terra del Fuego. Dat betekent vuurland. En het heet Bahia La Pazia. Het hoort bij Argentinië. En we zitten 3000 kilometer van Buenos Aires af. En 18.000 kilometer van Alaska. Dus we gaan en fietsen. Goed. Vandaar heb je dan de haven Ushuaia, de meest zuidelijke stad ter wereld. En daar ga je op je cruiseschip naar Antarctica. Kijk, hier in de verte ligt mijn schip. De Explorer. Hier ziet u hem nog rechtop. En ik heb het net aan een van de aanwezigen hier laten zien. Hij is 8 jaar later vergaan. Want er is op een ijsrots gelopen. En dat, het was helemaal een schip helemaal goed uitgerust voor die expedities. En toch ging het fout. Ik heb er een artikel van liggen daar. Jullie moeten het allemaal gelezen hebben. Want de kranten hebben er vol van gestaan. Maar goed, ik heb een krant en dan kun je hem nog zien liggen op zijn kop. En niemand is daarbij verongelukt. Kijk, hier gaan we in van het schip. De Explorer, hier zijn we op Antarctica. En dan gaan we in de Zodiacs. En die vliegen over die ijsschotsen heen, allemaal kleine ijsschotsen, naar de bijzonderheden van Antarctica. Zo, wel een koude bedoeling. Het is er niet erg koud. Maar de wind maakt het soms vreselijk guur. Nou, hier zit je dan zo'n stuk ijs, dat van zo'n gletsjer is afgebroken en dat gaat dan drijven en zijn eigen leven leiden. En op den duur smelt dat steeds verder af en dan blijft er niks van over. Maar er zijn zulke grote ijsschotsen mogelijk, er zijn erbij zo groot als heel de provincie Utrecht. En die worden gevaarlijk, want die kunnen je in de hand houden. Die kunnen je zeggen, leg maar een touwtje en die moet naar links of naar rechts. Want je hebt er niks over te vertellen. En daar zijn ze ook bang voor. Vooral in Australië en Nieuw-Zeeland. Die wil ze naar afdrijven. Maar het is een heel kleintje. Ja, de volgende. Kijk, hier zit een ijspaddenstoel. Zie je wel? Heel mooi overgebleven nog. En ziet hem hier natuurlijk ook duidelijk smelten. Nou, hier ziet u dus een, ja, ik vind het een hele mooie foto. Vader, moeder met zoon of dochter. En daar heeft hij nog een jong. Pinguïns hebben meestal 2 jongen. En er blijft er 1 van over. Ze komen om. Ze worden opgegeten door roofvogels. Hè? Dus koewa, die zitten vaak. En er blijft er meestal eentje over. Ja, naar de volgende. Kijk, hier ziet u nou het vasteland van Antarctica. En hier zijn allemaal stukken van die gletsjers afgebroken. En die gaan drijven. En dan krijg je dit hele, ja, leuke schouwspel van al die ijsschotsen die daar in de oceaan drijven. Zo, kijk, je ziet er nog een flinke. De foto's zijn meestal 's nachts genomen, want de zon gaat niet onder. Het is dag en nacht is licht. Dus om 4 uur kun je gewoon gaan fotograferen. Nou, en dan zie je dus, oh ja, dat is ook een leuke. Dit vind ik altijd heel leuk. Kijk, wat zien we hier nou? Die pinguïns. En dat zijn net zulke kinderen. Daar kun je echt om lachen. Kijk, ze hebben allemaal 2 jongen. Zie je wel? Daar 2, en die hebben 2, en die 2. Het is nog goed weer, want je ziet ze hier door elkaar zitten. Met één zit naar links te kijken, de ander naar rechts. En ze zitten allemaal op een stenen nest. Kleine steentjes. Zie je wel? Deze en die. En het zijn ongelooflijke pestkoppen. Want wat gaan ze nou doen? Deze, die vindt dat zijn nest niet helemaal zijn zin is. Dus die gaat naar hem toe en steelt bij zijn nest een steentje. En dat brengt hij dan terug. En dan moet je zien waggelen met dat steentje. En dat gooit hij hier neer. Hij wordt pissig natuurlijk. Gaat naar hem toe, gaat een steentje jatten. En zo jat iedereen bij iedereen. Nou, het is kostelijk om dat te zien. Maar nou komt het slechte weer. De volgende ga ik denken. Ja, hier zitten ze zitten, allemaal met de rug naar me toe. Zie je wel, want een snijdende wind is nu opgestoken. Je ziet hier nog zo'n kolonie zitten, allemaal op dat stenen nest. Ze zitten nou niet te veel te jatten, want ze weten, er komt slecht weer aan. Hier kun je het ook zien. Hier nog een groep, maar hier de witte kopjes. De lucht gaat betrekken en dan wordt het moeilijk overvaren. Kijk, hier vertrekken we van Antarctica. Hier mijn schip, de Explorer, staat er nog op. Die dus niet meer bestaat. En dan varen we weg van Zuid-Amerika weer terug naar het vasteland van Zuid-Amerika. Nou, dan zijn we weer op het vasteland gekomen in Zuid-Amerika. Terra del Fuego, vuurland. Hier ziet u dat het nog steeds slecht weer is. Kijk maar, echt slecht. En hier heb je dan de bergen, het Fitzroy-gebergte, genoemd of vernoemd naar de kapitein van het schip van Darwin. Hè? De Beagle heette dat schip. Ja, hier ook nog zo eentje, wel een heel andere opname, maar ook weer mist en slagregens ook. Guur weer. Maar goed. Kijk, hier vliegen we er overheen en dan zie je dat er een flink bergmassief is, groot ook, met vele tochten kunnen maken met muildieren en paarden om naar bepaalde meren te gaan die daartussen die kloven in zitten. De volgende graag. Kijk, hier zie je nou bijvoorbeeld een stuk vastland. Hè? En hier zie je nou allemaal cactussen. Zie je wel? En die staan allemaal op uitbarsten. En dan krijg je dat lied van Huub Oosterhuis. Ik zie de woestijn bloeien. Zie je wel? Dit komt tot bloei. Gaan we naar de volgende. Kijk. Zie je wel? Allemaal kaartsen, verschillende soorten in het zand. En dan kun je er zo tussendoor lopen. En dat bloeit daar, ja, voor niemand. Want er komt bijna niemand. Kijk, ook zoiets. Allemaal wil, ja. Ik dacht, ik stond erbij. Denk, nou, laat ik er maar een foto van maken. Je weet nooit. Nou, u moet dit bezoeken. Het is hier natuurlijk nou winter, hè? Tenminste bijna. Dan begint daar het voorjaar. Voorjaar. Want in de winter is het natuurlijk dag en nacht, dan is het altijd donker. En dan kun je er niks doen. Dus wij moeten onze winter daar naartoe gaan. Ik geloof dat ik in januari gegaan ben. Ja. Nou, hier heeft dan een soort lama. Of een guanaco of een vicuña. Er zijn drie soorten van dit soort dieren. Allemaal familie van elkaar. En de vicuña die geeft de fijnste wol die er is. Maar dit is dan de lama. Nou, die kent u wel van tv. Hier ook. Je ziet dan, ja, ik vind het een mooie foto qua natuur dat hij zit te zingen. Want zijn partner moet eruit komen en dan kan hij erin. Ja. Ja, hier snapt hij natuurlijk niks van. En dat kan ik ook zo goed begrijpen. Kijk, dit is een kloof hier. En hier staat water in. En daar zit een ontsmettingsmiddel in. Laten we zeggen Lysol. Maar dat Lysol is wel erg agressief. Maar goed, een ontsmettingsmiddel. Dit zijn boeren uit de omgeving. Die hebben hun schapen en geiten. Nee, het waren allemaal schapen. Die werden hier bijeen gedreven. En die dieren, die barsten van de luizen. En die worden hier doorheen gedreven. En hier wordt ze dan met een stok, hij heeft zijn stok, op de nek helemaal onder water geduwd. En dan zijn ze vrij van insecten. En hier holen ze er weer uit. Zie je, hier zitten de boeren het zo in de gaten te houden. Nou, dit is ook heel leuk. Het kleinste kerkje van Zuid-Amerika. 11 gemeenteleden. Zie je ook, kijk, met een klokje hangt erin. Alleen het was hier erg hoog, want ik wilde deze foto wel hebben. Maar ik heb wel staan hijgen om er naartoe te komen. Want het was ja, zo hoog, 4000 meter, dan krijg je zuurstofgebrek. Maar het is wel heel leuk om dit te zien eigenlijk. Ja, nou wat zegt u? Ja, van de stro, hè? Ja. Ja, heel mooi gebied. De volgende, Rolly. Kijk, hier zie je, want het hebben vrij schuin loopt, hè? Was wel klimmen. Hier het kruis, hier de klokjes voor de 11 gemeenteleden. Ja. Kijk, hier heb je dan de bergen van Zuid-Amerika, waar Darwin allemaal langs gekomen is. Hij heeft die zoutmeren gezien. Ik vind het zelf een hele aardige opname. Maar als je zag van wat de tv had opgenomen, daar zit helemaal niks. Prachtige opname van wat er allemaal tussen ligt en waar wij eigenlijk niet kunnen komen met gewoon vervoermiddel. Maar wel heel bijzonder. Kijk, en er zijn zoutmeren, want als je de volgende neemt, dan zie je het zout liggen. Kijk, dit zijn zoutoevers. Zie je wel? En als je ten noorden komt van Argentinië, of is het nog, nou dan weet je precies dat Argentinië nog is, dan heb je de zoutvlakte van Uyuni. Nou, dat is zo'n grote zoutvlakte. Dat is pas ook op tv geweest. Daar heb je een hotel gebouwd van zoute blokken. Ja, heel bijzonder. Goed, hier ziet u dus de natuur van echt de Andes van Zuid-Amerika. De volgende. Kijk, hier hebben we dus een tocht gemaakt door de Andes heen. Een paar dagen hier met een groep. Je moet altijd per groep zijn natuurlijk, om elkaar te kunnen helpen als je in nood verkeert. Volgende graag. Kijk, dat gaat dan te paard. Als je niet verder meer kunt, dan mag je eentje met de paard. En anders moet je zelf lopen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Nou doe ik het niet meer. Kijk, hier zit hier dan zo'n groep. Dat gaat dan helemaal naar de diepte. Naar een kloof of naar een beer of wat is. Ja, iets dergelijks. Ja. Kijk, dit zijn dan de groep waarmee ik dan verder trok. Dit is de Perito Moreno, een van de grootste gletsjers van Zuid-Amerika. Kijk, en hier zie je allemaal stukken ervan afvallen. En die gaan dan drijven en dan worden het drijvende ijsbergen. En op de duur smelt ze helemaal, totdat ze verdwenen zijn. Dus hier is een hele grote, maar wordt ook steeds kleiner. Kijk, misschien een enorme, en hier ligt de gletsjer en dan komt er zo langzaam naar beneden. Hier bij het water en dan valt de stukken in het water. Je kunt niet te dichtbij komen met de boot, want als een stuk ijs in het water plonst, begint dat water te dansen en jouw schip ook. En dan moet je wel oppassen. Hier gaan we een wandeling maken over de vlaktes van het ijs. Hij is een gids en hij maakt daar een trapje zodat we van het schip af de hoogte in kunnen. Volgende. Kijk, hier gaan we. Zie je wel, allemaal met spijkers onder de schoenen. Ja, en dan maken ze een heel trip over de gletsjer heen. Ja, en hier zijn al die pieken van de gletsjer. Kijk, hier is zo'n spleet, dan kom je daar langs. Val je daar nou in met z'n allen, dan maakt dat weinig uit. Want met die spijkers onder de schoenen kom je er wel weer uit. En er is een gids bij. Maar dit was nog zo smal. Dit was niet gevaarlijk, helemaal niet. Kijk, hier heb je ineens weer zo'n rotspunt. Hè? Maar die smelt natuurlijk ook geleidelijk af. En dan is die er niet meer. Nou, hier zie je nou een heel groot stuk dat afgebroken is. En dat gaat dan zijn eigen leven leiden. En gaat dan verder afdrijven richting zee. En hier wilde ook niet te dichtbij komen. Want het kan ook zijn dat zo'n ijsberg omkantelt. Als hij bijvoorbeeld ergens topzwaar wordt, dan kantelt hij. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Dat is heel gevaarlijk. Nou kijk, zo vergaat mijn reis. Dit was de camping. Maar het was wel erg primitief. Want de kraan was er niet. En een kampwinkel was er ook niet. En een toilet was er ook niet. Je moest maar zien. Maar toen ik hier aankwam, want dit was mijn maatje, Kees. Toen begonnen we wat zorgen te maken. Toen zei ik tegen hem, joh, we zitten midden in de oceaan. Maar als het nou vloed wordt, wat gebeurt er dan? Ja, daar had hij ook niet over nagedacht. Maar inderdaad, we gingen dus de tent opzetten in de modder. En s'nachts om 4 uur kwamen er een paar, ik denk deze, die kwamen naar ons toe. Jongens, eruit, want het eiland loopt onder. Zit je midden in de nacht, moet je alles op gaan ruimen. Je weet niet wat zit. En ja, waar moet je naartoe? Dus we hebben een heuveltje zitten maken van planken en rotzooi. En er hebben we opgezeten totdat het licht werd. Kijk, hier is er nog eentje bezig zijn slaapzak uit te wringen. Chill, want alles was door en door nat. En dat heet dan vakantie. Tja. Ja, dat hoort er ook bij. En dit hoort er ook bij. Want je hebt ook last van de El Niño. Dan heb je veel regen in de bergen in Zuid-Amerika. En hier ook, hier was het water uit de bergen gekomen en had een hele brug weggespoeld. En dan moest je door de bedding van de rivier rijden en deze vent was vast komen te zitten. En wij reden met de bus doorheen en toen vroeg hij om hulp. Ik zei, nou, we komen eraan. Kijk, dit ben ik. Maar ik was niet de enige, want alleen doe je natuurlijk niks. Bij de volgende foto zie je dat de rest ook bij hem is geweest om eruit te halen. En dat is ook wel gelukt. Maar je moest dus in de bus natuurlijk allemaal je broek uittrekken, want je gaat niet met je goede broek naar beneden het water in. Dan krijg je hem niet meer droog. Maar goed, ons kent ons, dus dat maakt niet uit. Kijk, zie je, zo reden wij met de bus erdoor. Zie je wel, wij zitten aardig in het water. En hoe grillig is de natuur? Volgende graag. Een volgende. Och, komt ie zo. Hier zie je dat allemaal in de, tussen de rotsblokken vind je de meest zeldzame cactussen. En wat is meer, zijn heel bijzonder gewoon. Ja. Ik wacht. Dat klopt. Kijk, hier ziet u dat we ineens zitten we in de woestijn. Zitten we vast. Kijk, deze die moet losgetrokken worden door hem. En wij komen ook vast te zitten. Maar je hebt de plicht om elkaar te helpen. Want het is natuurlijk in een verste verte geen huis te bekennen. Dus je kunt daar niet overnachten. Je moet wel elkaar eruit helpen. En dat wordt ook gedaan. Zie je wel, hier rijden wij gewoon door het Mullershand richting naar het noorden. Ja, dit is misschien niet zo'n mooie foto, maar hij is wel heel bijzonder. Dit is de prachtige woestijn, de Atacama. En degene die trouw leest, en dat leest u allemaal natuurlijk, dan heeft u kunnen lezen, een jaar of drie geleden, toen stond er een hele pagina van deze woestijn in, maar dat komt nooit voor, want toen stond hij helemaal in bloei. Paarse bloemen, heel de vlakte. En als je komt, zei, dan groeit helemaal niks. Ja, toch wel. Eén keer in zoveel jaar, dan gebeurt dat. De woestijn zal bloeien als een roos. Nou, dat was toen waar. Had zijn trouw afgedrukt. Kijk, met allemaal meren en zoutmeren ook weer. En hier komen er ook de vogels komen hier zoeken naar garnalen enzovoort die daar nog in leven. Ja, de vogel, maar kijk, hier zie je er een paar. Zie je die schaal hier rond, hier ook nog eentje. Maar het is hier moordend en moordend heet. Kijk, dit is ook nog de Atacama woestijn, maar nu zitten we in een heel ander gedeelte. Hier zie je de geizers. Merkwaardig is dat ze werken van 4 uur 's nachts tot 6 uur 's morgens. En dan houden ze op. Dus, denk maar na, 3 uur je bed uit, dan kun je mee met de bus om naartoe te rijden. Nou, daar heb je niet altijd zin in, maar goed. Je moet wel, want je moet het toch zien. Hier zo'n... Ja, ook zo'n klein vulkaantje, die geeft alleen maar heet water. He, dat begint er ook, het is een heel bijzonder gebied eigenlijk. Van alles, er komen er nog een paar aan, denk ik, weer heel anders. Kijk, ook vulkanen. Zie je? Allemaal stoom, geizers dus in feite. He. Hier nog eentje, nou die mag je van mij doorspoelen. Ja, en nou, dat hete water, dat kookt hier, of het is heter dan 100. Dat gaat langzaam afkoelen. En dan levert er allemaal algen in en iedere alg heeft zijn eigen kleur. Hier zie je hem groen. Bij Yellowstone van in de staat is het rood, oranje. Hij krijgt steeds een andere kleur. Let maar op de volgende. Kijk, dit is hij paars geworden. Zie je al? Heel mooi al die lamelletjes. Ja, er zijn ook wel eens forse winden. Wat hier bijzonder aan is, de winderosie. Je ziet dat is helemaal weggeschuurd door de stormen door het dal heen. Zie je wel, echt winterrooien, prachtig voorbeeld. Is er ook nog eentje bij? Ja, hier kunt het ook goed zien. Zie je wel, dat is nou niet voor te stellen als het ook mooi weer is. Maar het kan er ook flink stormen. Dat zie je hier aan. Nou, voor iemand die nog een diner wil. We zitten hier in Ecuador intussen. Kijk, deze vrouw die hier verkoopt hamburgers en varkenshaasjes. En wat is meer zij... Nou ja, je moet er niet te dichtbij komen, want het gaat niet goed. Want het is, je moet wel ingeënt zijn voor dit spul. Kijk, en die hond die neemt er ook wat van mee. Kijk, hier wordt het gebraden voor je. Gevuld de darm en noem maar op. De volgende is nog leuker. Kijk, het rijst wordt met het blikje van Akzo Nobel op je bord gegooid. Er worden wat van de ingewanden wordt ook op je bord gegooid. En dat is uw diner. Het is maar het weten. We zitten op de Galapagos. Kijk, het is nog allemaal heel gewoon. Ze bestaan voornamelijk uit vulkanen. Dat kun je hier duidelijk zien. En hier is nog weinig leven te zien. En ook nog niet iets zegt, nou, zo bijzonder. En dat is het al wel. Ja, de volgende graag. Kijk eens, hier een vulkaantje. Hier weer een. Heel kleintje. Deze. Hier, allemaal. En jullie zijn allemaal de Etna gewend, weet je wel, zo'n kolos met zijn hele kleintjes. Nou, hier ben ik op mijn moederschip, deze, met 13 personen. Zeewaardig, voor geen meter. En achter het schip, daar hadden we een klein roeibootje met een motortje, want daarmee konden we van het moederschip aan land komen. Nou, met zijn dertiende erop. Kijk, en de kapitein had zijn hengel uitgegooid. En 's nachts had hij een vis gevangen. En dat werd natuurlijk ons diner. Maar er zijn kapers op de kust, volgende graag. Kijk, die heeft ook iets gezien. Ziet u de achterkant van het schip? Als je te ver loopt, lig je erin. He, maar goed, die vis hadden gevangen. Ik zei tegen de kapitein, ik zeg, mag ik hem schoonmaken? Want ik zag dat beest. Hij zei, nee, niks ervan, doen we samen. Dus hier zeg ik tegen hem, bek open. En ik gooi de hele ingewanden erin. En slok, en weg was het. Hier de kapitein, hier ging hij even duiken om een paar kreeften te vangen. Nou, daar was het nu erg, niet erg ja, van gecharmeerd. Gooi ze maar weer in het water, maar goed. Want veel vlees zit er ook niet aan. Maar goed. Kijk, hier ben ik nou op een eiland afgezet. Het eiland Hood. Al die eilanden hebben een eigen naam. Een Spaanse naam en een Engelse naam. En hier ligt een hele kolonie zeehonden. Er is verder niemand. Ik ben helemaal alleen. En je gaat met een gids. En die gids die zei tegen me, nou je zoekt het maar uit, ik ga hier op een steen zitten. Je mag niks meenemen, niks achterlaten, alleen maar kijken. Nou, heb ik daar zo'n zeehond gevonden. Kijk, dat vind ik wel leuk, jullie zien ook zeehonden vaak genoeg, volgende graag. Kijk, deze mannetjes beginnen onrustig te worden, want er komt iemand aan. Deze weet van prins geen kwaad, hartstikke lief dier. Dus ik begon een heel leuk verhaal te vertellen. En hij vindt het zo leuk. Kijk, hij knijpt zijn oogjes dicht. En dan denkt hij, nou, die vent, die vertrouw ik wel. En dan zakt hij door zijn poten. Volgende keer. Kijk, hij houdt nog even mij in de gaten, zie je. En dan gaat het oogje dicht. Hij is nergens bang voor. Kijk, hier vind je dan bijvoorbeeld een Galapagos-hagedis. Heel tam. Kon er heel makkelijk een foto van maken. Heel bijzonder. Kijk, dit is nou het eiland Hood. Niks, niemand. Alleen helemaal rechts in beeld, daar kun je een stipje zien, hier. En dat was mijn moederschip. Daar moesten we naartoe. En ik heb in al de tijd hier rondgelopen. Ja, het is allemaal zand. En de andere kant allemaal rotsen. En daar gaan we nu naartoe. Kijk, dit, weet je wat dit is? Dit is lava. Dat is net vla uit een pak. Dat doe je eruit en dan gaat het, ja, lopen. En op een gegeven moment wordt het stijf en wordt het hard. Steenhard. Je kon er heel goed over lopen, maar pas op, want deze randen hier, die zijn vlijmscherp. En je haalt zo je tenen of je benen open, hoe ze heel even uitkijken. Maar het was wel heel bijzonder om het eens te zien, dat dit lava is. Nou, hier hebben we dan de Galapagos leguaan, de waterleguaan. Erg warmtegevoelig. Hij ziet er nou, niet vriendelijk uit, maar ze doen verder niks. En ze leven daar in vrij grote getalen. Veel in het water, maar ook veel op het land. En ze zijn erg warmtegevoelig, want ze moeten allemaal op elkaar liggen tot een klont om zich warm te houden. Kijk, wat is de volgende? Kijk, hier is een heel zootje van het spul liggen. En die liggen allemaal in het zonnetje en ze draaien ook met de zon mee om de meeste warmte op te vangen. En ze hebben zo'n schutkleur dat je geneigd bent om erop te trappen. Kijk, hier heb je dus eentje met drie erop om de warmte vast te houden. En hier zie je dat er ook wel eens gevochten wordt. Jawel? Nou, hier aan de andere kant van Hood, allemaal rotsen. Maar als je er goed kijkt, zie je allemaal kleine stipjes. Dat zijn allemaal rode krabben. Kijk, hier lopen er ook een stel. De volgende foto gaat de kermis. Kijk, hier hebben we er een. En hij is van mij nou bang geworden, want hij heeft zich teruggetrokken. Maar hij kan niet verder naar achteren. Dus dan kon ik natuurlijk mijn fototoestel goed instellen om te maken. Maar hij was wel agressief en erg boos. Maar goed, laat ik. Kijk, en eentje verder weer. Ook een hele mooie baai, met witte rotsen. Maar die rotsen zijn niet wit. Die rotsen zijn wit van de uitwerpselen. Van allemaal vogels. De blauwpootgent zit er vaak. Daar zit, laat me het volgende maken. Kijk, hier heb je er een. Nou, je kunt zien dat hij hier vaak zit. Ja? En hij heeft ook blauwe poten. Ik heb een heel verhaal tegen hem gehouden. Maar hij blikt of verloos niet, doet niks. Blijft alleen maar zitten. Ook de volgende. Kijk. 1, 2. Zie je wel? Prachtige blauwpoot, zie je wel? Heel mooi. En wat je ook zegt tegen ze, trekt zich niks van je aan. Het zijn uitstekende, wacht even. Het zijn uitstekende visvangers. En hoe doen ze dat nou? Ze vliegen hoog boven de zee. Dan klemmen ze hun vleugels tegen hun lijf. En als een potlood valt ze naar beneden de zee in of weg naar hun prooi. En onder water eet hij op. Dan wordt hij ouder. Dan wordt het gezichtsvermogen wordt slechter, net als bij ons. Hij ziet dan de vissen niet meer goed zwemmen in het water. En hij sterft. Zo, dat is de blauwpootgent. Nou, dit is dan een landleguaan. Ook een lekkere jongen. Die ook heerlijk kan vechten. He, maar je ziet, prachtig van vorm, van kleur. Heel exotisch. We komen een beetje op het eind. Hier, dit is een reuzenschildpad. En Galapagos betekent zeeschildpad. Reuzenschildpad. En dit is een hele oude, je kunt ook zien, oud bekje natuurlijk, hè, met een kunstgebied. Dus ja, wat wil je? Ja, en dan nog. Kijk, hier ze eten veel van die bladeren van die cactusbomen. Zie je wel? En dan de laatste, denk ik. Ja, dus ook zo, de volgende maar. Ja, kleine kopjes, dat ben ik met u eens. Is het de laatste? De boterhees hebben een stopcontact. Moet er een zijn met een stopcontact. Een kopje met die twee. Op zijn kop. Zijn twee neusgaten. Oh. Oh, hier. Ja, even terug. Ja, kijk hier. Ja, zie je wel? Dat is een neusje. Nou, mensen. Ja. Dat was de Galapagoseilanden. En ik ben blij dat ik het gezien heb. En ik hoop dat u het ook leuk gevonden heeft. Ja? Ja, ik heb wel uitzetten, ja. Even kijken. Zal ik maar even... Ja, doe jij mee. Dat is goed.
Zo. Even kijken hoe ver ik hier uit dan ben.
Zo, mag wel luider staan.
Goed, nou, ik wil hartelijk bedanken. Ja, voor mij was dit ook wel weer nieuw om te zien en te horen. Dus hartelijk bedankt. En ik dacht, u krijgt iets van de penningmeester, maar ik dacht, ik ga nog iets extra's geven. En ik zat te denken aan pruimen, aan blauwe bessen en aan appels. En ik zat te denken aan druiven. En ik zat te denken aan kweepeer. Maar toen dacht ik, ja, het had ook een beetje met evolutie te maken. Dus ik heb iets meegenomen. Dit is pruim en blauwe bes, maar dan geëvolueerd naar Shem. Dus dit wil ik u overhandigen. Oké. Okay. En toen ben ik nog even bezig geweest. Een mandarijn heb ik geëvolueerd. Die is gedroogd. Appels, bananen. Maar ook snoepjes zitten erin. En dat zijn die zijn van kweepeer gemaakt. Dus, alsjeblieft. Ja. Goed, mensen. Onze volgende bijeenkomst is 19 november. En twee jaar terug hebben we met een aantal mannen om tafel gezeten bij ons in de tuin. En toen kwam het onderwerp onder zeeboten aan de orde. Dus als bestuur hebben we dat, zijn we dat niet vergeten. Dus de volgende maand komt iemand ons wat vertellen over onze zeeboten. En dan hebben we natuurlijk kerst. U hebt al iets rond zien gaan. Dan zal dominee van Ark in ons midden zijn. En zijn vrouw zal ons begeleiden op de piano. En in januari dan is er een musical in Heerde. En dat zal ik in de volgende nieuwsbrief vermelden. Daar doen jongeren aan mee in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. En op een zaterdag 24 januari houden ze in de Noordgouwen een theatershow speciaal voor ouderen. Dus ik dacht, ik meld het vast, 24 januari. Kijk, en wordt al gezegd, dat is gratis. Maar het kreeg nog wel meer informatie over. Goed, ik wil nog even het lieve leedpotje onder de aandacht brengen, hier op tafel. En dan, dan wens ik u voor straks wel thuis en tot de volgende keer. Oké, nou, er is nog een intekenlijst rondgegaan voor de kerst. Als u smiddags aanwezig bent, alleen de middag of eventueel voor diner, dus die ligt hier nog. Dan kunt u, als u het al weet of u komt, kunt u wel invullen. En anders krijgt u hier nog wel bericht over.
Vanavond de laatste keer.